Albatros Perspectief. Freek Simon in gesprek met iemand met een bijzondere kijk op het mens zijn.
Vandaag ziet Del Haas. Zij is publiciste en feministisch theologe. Ze publiceerde verschillende boeken, waaronder Vrouwen heb het lef, Tsongestin in Minsk en Geen andere handen over de geziekte geschiedenis van haar man. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij Tros Perspectief. Zo, mevrouw Del Haas, hartelijk welkom.
Goedemorgen.
U bent feministisch theologe. Wat is dat?
Ik moet het waarschijnlijk heel kort houden, hè?
Nee hoor, we hebben een uur, dus u mag het rustig helemaal
maar dan zullen
uitleggen.
We toch niet de hele tijd over nee, hoor, het feministisch maar... theologen zijn hebben. Dat is iets wat sinds het eind van de 70er jaren bestaat. En heel kort te zeggen, is dat een vrouw die kritisch naar de theologie, de bestaande theologie, kijkt. En naar de samenleving. En vanuit het bewustzijn van de plek die vrouwen binnen het christendom hebben. En binnen deze westerse samenleving. En dat is dus al die eeuwen niet zo'n zonnige plek geweest.
Theologie is altijd eigenlijk een mannenaangelegenheid geweest?
Ja, en voor een groot deel nog. Want het is de theologie die gevormd is door de eeuwen heen. Die staat dus min of meer vast, die is vastgelegd in dogma's enzovoort. En om daar wat aan te veranderen, dat is natuurlijk een gigantisch karwei.
Christendom is ook een typisch mannelijke godsdienst eigenlijk, hè?
Ja.
Een vader en een zoon.
Ja.
En dan zoiets abstracts als een heilige geest.
Ja.
Wat je eigenlijk het vrouwelijke element zou kunnen noemen misschien. Mm-hmm.
Sommigen proberen dat door de geest als vrouwelijk te benoemen, maar dan krijg je zo'n soort taalspelletje. Ja, ik vind het ook dat we, zeg maar, in plaats van God, godin, dat vind ik dan ook weer zo gezocht. Want dan ga je toch in man-vrouw beelden ga je het zoeken. En ik vind het dus leuker en spannender om te zoeken naar beelden van het goddelijke. Zo.
Mm-hmm. Wat was u eerder, theologe of feministe?
Feminist. Ik denk dat ik van mijn geboorte af feministe ben geweest.
Ja, een strijdbaar meisje.
Ja.
Uit wat voor gezin komt u? Veel broers?
Ja, 5 broers en 2 zusjes. Maar daar heb ik eigenlijk geen last van gehad. Ik had een heel zorgende vader. Absoluut geen autoritaire figuur. Dus ik moet zeggen dat ik eigenlijk pas op het moment dat ik ging werken... me bewust werd van, werken eigenlijk ook pas later van die als je het noemen wilt, onderdrukking, hè, van vrouwen. Ik deed gewoon voor die tijd wat ik zelf wilde.
Mm-hmm.
Maar dat het dus zo in elkaar zit, daar ben ik eigenlijk vrij laat in elkaar achtergekomen.
Maar hoe kwam dat dan? Want ik ben begonnen met u tegen je te zeggen, wat eigenlijk afgesproken dat ik je zou zeggen. In wat voor opzicht kreeg je met die onderdrukking dan te maken? Want onze maatschappij is toch tamelijk goed voor vrouwen? Hier in Nederland.
Nee hoor, helemaal niet. Nee. Hè, moet ik dat vervelende rijtje nu weer op gaan noemen? Daar heb ik zo langzamerhand helemaal geen zin meer in.
Ja.
Nou, zeg maar, bij de wet, ik kan ze niet allemaal noemen natuurlijk. Maar de vrouw heeft gewoon ook wettelijk achtergestelde posities. Je kunt zeggen vanaf de 70er jaren dat de feministische beweging zich daarmee bezig is gaan houden. Zijn er dus nogal wat dingen weggewerkt. Bijvoorbeeld iets wat in 84 pas is weggewerkt. Dat een vrouw verplicht was om met haar man mee te verhuizen.
Mm-hmm.
Hè, dat is dan maar een kleinigheidje.
Mm.
Maar zo zijn er talloze dingen. En het blijkt dus nog steeds het feit dat mensen ook al... mannen en vrouwen die al jarenlang samenwonen, toch nog besluiten om te gaan trouwen, is toch vaak nog dat een vrouw, met name als het om een tweede echtverbintenis gaat, dat die vrouw er dan altijd nog bekaaider afkomt. En dus ook zelfs in de huwelijkswetgeving is het is die onderdrukking van de vrouw of die achterstelling van de vrouw nog een feit.
Dus er valt nog genoeg te doen voor het feminisme.
Zat.
Ja. Ja, als man heb ik daar een iets andere mening over. Omdat ik zeg, de vrouw heeft er ook voordeel bij in deze maatschappij. Dat ze de positie van de zwakkere kan innemen. En de rechtspraak heeft altijd sterk de neiging om de zwakkere te verdedigen. De macht van de zwakkere noem ik dat. Hè, maar als je ziet hoe bijvoorbeeld mannen veroordeeld worden tot 30 jaar alimentatie betalen. Mm-hmm. Aan zo'n zwak vrouwtje. Dan denk ik, nou, er mag ook wel iets plaatsvinden in de richting van de mannenemancipatie, hoor.
Ja, maar dan vraag ik me altijd, wat heeft die man intussen thuis uitgevoerd? Kwam die thuis van zijn werk en ging die dan achter de krant zitten? Heeft die vrouw dan alles laten doen? Dan denk ik van, nou, dan heeft ze inderdaad recht op die 30 jaar alimentatie. Als zij dus 30 jaar bij hem in dienst is geweest.
Ja, ja, op die manier. Een soort pensioen.
Ja, pensioen, ja, vind ik.
Goed, ja, nou, oké. U bent theologie gaan studeren op een moment in uw leven.
Ja.
Vanuit welke behoefte was dat?
Nou, ik wilde op mijn 17e jaar graag journaliste worden. Dat zat er toen gewoon niet in die tijd. Want meisjes gingen toch trouwen dus. En,
Ja.
En ik heb dat idee altijd in mijn achterhoofd gehouden. En toen mijn derde kind dus bijna naar de kleuterschool ging. En toen dacht ik van, oh jee, wat nu straks. En toen ben ik erachter gekomen dat je dus via een schriftelijke opleiding ook met journalistiek aan de gang kon. En dat, daar ben ik toen aan begonnen. En vrijwel direct daarna freelance gaan werken. En na verloop van tijd, toen, omdat ik dus zeer godsdienstig was en dat ook best spannend vond, daar altijd erg in geïnteresseerd was, wilde ik me daarin gaan specialiseren. En toen ben ik in 78 met een theologieopleiding begonnen. Een hbo-opleiding dus, hè? Niet meer universitair, want dat was allemaal veel te lang en zo.
Ja.
En vooral omdat ik toch niet wilde, ik wilde absoluut niet daarbinnen in een gemeente iets mee gaan doen, maar puur voor mijn schrijvende... werk, ja.
Ik blijf u en je door elkaar houden.
Ja, ja.
Je zegt...
En ik een verwarrende figuur.
Ja, het schommelt mee tussen vriendschap en afstandelijk respect. zei... Ik was erg godsdienstig. Mm-hmm. Is dat iets wat met de paplepel is ingegeven?
Ik kom uit een gereformeerd gezin. Mijn moeder kwam van de Zuid-Hollandse eilanden. Daar hebben we onder die... beelden heb ik nogal geleden. Ik zal niet voor de rest van mijn familie spreken. En heb daar waarschijnlijk ook mijn verzet uit geput. Zo'n strenge godvader. Maar aan de andere kant dus vanuit je eigen geloofsbeleving, als je dat woord kunt gebruiken, daar toch andere beelden bij. Dus iets wat constant met elkaar strijdig was. Dus ik voelde me er toch wel goed bij. Maar wat er van buitenaf aan woorden naar je toe kwam. Vooral bijvoorbeeld toch wel dreigementen met hel en dergelijke. Dat legt dan nogal een druk op je leven.
Je had zo'n idee van, er moet iets zijn. Er moet een soort God zijn. Maar zoals die tot mij komt uit wat ik hier leer, is dat niet de God mij bevalt?
Nee. Nou, die woorden waren ook tegenstrijdig. Je hoort dus aan de ene kant van een hele aardige God en zo. En ergens ervaar je dat ook in je persoonlijke geloofsbeleving, als je dat grote woord mag gebruiken. Mm-hmm. Hè, maar wat ze dan tegen je vertellen, en die dominees die dan zo vreselijk tekeer konden gaan in die tijd. Ja, dat was... Hè, dus je moest je echt uit die... Ik denk dat ik al vroeg geleerd heb om uit die tegenstrijdige beelden iets zelf te creëren. En dat vond ik het boeiende toen ik met feministische theologie in aanraking kwam. Toen was ik dus al rond de 40. Dat je daarin bevestigd wordt, in die eigen verworvenheden dan. En dat je daar dan op eigen toer zeg maar mee verder durft te gaan. En dat is heel boeiend.
Had je daar die achteraf gezien dan, die theologiestudie voor nodig? Was dat voor jou een goede manier om...
Nou, het boeiende was... Ten eerste was ik 78, dus ik was 42 toen ik aan die theologiestudie begon. Ik ben altijd blij geweest dat ik er pas zo laat aan begonnen was. Want daardoor heb je al een heel stuk levenservaring. Want ik denk wel eens van, hoe moeten die jongelui die 18 zijn, als je daar dus allemaal achter komt, hoe bijvoorbeeld die Bijbel in elkaar getimmerd is, dan denk je van jeetje, waar moet ik nog in geloven? Hè?
Mm-hmm.
Maar doordat je die kennis met je eigen ervaringswereld kunt verbinden, dan wordt het eigenlijk alleen maar spannender. Ik heb het ontzettend spannend gevonden om me daarin te verdiepen. En dat vind ik eigenlijk dus nu nog.
Ja, ja. En het heeft je geloof ook verdiept? Of heb je alleen maar meer duidelijkheid gekregen voor jezelf?
Nou, niet duidelijkheid in het feitelijke. Ik denk dat er misschien meer duidelijkheid is gekomen in het... ik gebruik maar weer dat woord geloofservaring. Dus op de een of andere manier het besef van dat er iets is.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant ga je dus ook steeds meer die grenzen van het christendom overschrijden. Hè? Van ook andere tradities. Want als ik uitga van mijn eigen geloofservaring, van dat je daarop leert vertrouwen, dan denk je, nou, dus al die andere mensen in die hele wereld, die hebben precies datzelfde. Dus je grenzen worden, die verruimen zich. En daar blijf je natuurlijk steeds mee in gesprek, zeg maar.
Ja, je bent je ook gaan interesseren voor Oosterse godsdiensten bijvoorbeeld?
Dat interesseert me, maar ik heb nog zoveel bij je huis in om samenleving te doen, veel te veel, dat ik daar onvoldoende tijd voor heb. Maar als ik er dus, zeg maar, in aanraking mee moet komen, zoals 2 jaar geleden... Ben ik naar Amerika geweest voor een vredestocht of een pelgrimage naar de Nevada testsite. Hebben we veel contact gehad met indianen. En dan vind ik het belangrijk om me daarin te verdiepen wat deze mensen geloven. Omdat ik daar dan iets van wil snappen.
Ja, ja. Ik wil straks wat verder hebben over je reizen. Onder andere die reizen en ook een reis naar Rusland die je gemaakt hebt. Ik wil eerst eens praten over jouw boek, wat op mij heel veel indruk heeft gemaakt. Dat heet Geen Andere Handen. Dat gaat over de ziektegeschiedenis van je man. Hij kreeg op een gegeven moment kanker. In september 86 was dat. En wat er toen allemaal gebeurd is. Om te beginnen de vraag. Jullie waren getrouwd. Hij was een stuk ouder dan jij, hè?
Ja, 20 jaar.
20 ouder. Ook een dominee.
Ja, ik ben geen dominee.
Oh, je bent nog geen dominee, nee. Maar wel een... Nou,
dan moet je een gemeente hebben, die wil ik per se niet hebben.
Nee, nou laat ik dan algemeen het woord theoloog noemen. En dan krijg je te horen, u hebt kanker, dominee. Wat gebeurt er dan?
Ja, ik denk precies hetzelfde wat er bij mensen die geen dominee zijn ook gebeurt. Angst voor je leven.
Ja. Grote schrik.
Ja, en je verwacht het gewoon ook niet. Ik bedoel, hij was tegen de 70. Maar hij was van plan om 94 te worden. Dus ik bedoel, het is gewoon een grote streep door je rekening. Wij waren dus 6 jaar getrouwd. Dus ja, we waren daar nog niet aan toe. Hm. En hij was bovendien kerngezond. Had nog allerlei plannen zelf. Hij was bezig met een onderzoek en... Ja, dus dat is een enorme schrik. En ik, aan de ene kant sticht het verwarring. Maar wat me er ook van bijgebleven is dat je dus toch eigenlijk onmiddellijk in verzet gaat. Dat je het gewoon niet accepteert.
Ja, want toen begon jullie weg door het circuit. Aan de ene kant het universitaire medische circuit en ook het alternatieve circuit. Het begin is dat je bij de huisarts en de... oncoloog terechtkomt, hè? Mm-hmm. De kankerdeskundige. Kun je eens beschrijven hoe dat in zijn werk ging? Die eerste contacten met die medische wereld?
Nou, onze huisarts die kwam het thuis zelf vertellen. Ik zie dat beeld nog heel erg goed voor me, want hij had gebeld dat hij zou komen. Nou, dan weet je eigenlijk al van dat het niet in orde is. En... die had al gelijk een afspraak gemaakt bij de oncoloog. En dus dan kom je onmiddellijk in die molen terecht.
Hm.
Die kan niet onmiddellijk de plek vaststellen. Wisten vrij snel dat het een huidkanker was. Ja, wat is dat? Er zijn heel veel soorten in. En dan kom je erachter dat het een melanoom is. Nou, dat is, hoor je dan dat dat de meest gevaarlijke huidkanker is, waar mensen praktisch niet van genezen. Maar het is merkwaardig is dan... Dat je dan toch denkt dat het niet op jou slaat. Of je houdt er helemaal geen rekening mee. Want je bent dus niet van plan om dood te gaan.
Ja.
En dan moeten ze dus nog gaan kijken van waar zit dat dan? Want je denkt aan huid altijd aan je zichtbare huid. Mm-hmm. Maar de huid die binnenin zit, hè, die, daar kan het ook zitten. Dus in allerlei laagjes van de binnenkant, slijmvliezen en zo.
Mm-hmm.
Nou, dus daar komen eigenlijk hele griezelige dingen. Want dan denk je van achter het oog. En allemaal, zulke beelden komen er allemaal naar boven. Van wat kan het allemaal zijn.
Ja.
En dan valt het dus eigenlijk dan nog mee op de plek waar het bij hem zat. En dat was dus bovenaan aan de schedel.
Ja. De behandeling die lag niet zomaar voor de hand, hè? Niet van, nou, dat opereren wij wel even weg. Of dat bestralen we wel. Want daar volgt een hele lange geschiedenis op.
Ja, ja. Nou, in eerste instantie bleek dus die plek al weggenomen te zijn bij enkele puncties die ze zouden doen. Dus dat was de kern, zeiden ze. Maar de oncoloog adviseerde dus om eventuele uitzaaiingen tegen te gaan, om een hele ingrijpende operatie te doen. En dat bleek dus een operatie van even boven het oor tot halverwege de borst, om een slinger van 30 klieren weg te maken. Nou ja, wij hadden waarschijnlijk allebei een groot beeldend vermogen, dus ongeveer hoe je daarna eruit zou komen te zien. Dus we hadden er eigenlijk beiden helemaal geen zin in. Vooral op het moment dat je gezond bent. Kijk, ik kan me voorstellen dat je vreselijk ziek bent. Dat je denkt van, nou doe het maar alsjeblieft.
Ja, ja.
Maar dat was dus niet zo. Dus wij vonden dit een waanzinnig voorstel. En toen hebben we daar uitgebreid over gesproken met de oncoloog. Van, nou ja, hoeveel procent kans heb je dan dat je beter... Nou, en dat was zo'n, nou ja, buitenwerelds rekensommetje. Dat in ieder geval wij tot de conclusie kwamen van... dat je 5% kans had om dan misschien langer dan 10 jaar te overleven. Nou ja, dat vonden wij zo weinig. Dus toen hebben we gezegd van, we maken van dat aanbod geen gebruik. En we gaan kijken, hoe zijn er andere wegen?
Ja. Hoe reageerde hij daarop?
Ja, vreemd natuurlijk. Want niemand had nog ooit deze operatie geweigerd. Want ik vroeg van, hoe is het dan met het percentage overlevende van mensen die operatie niet laten doen? Nou ja, daar had hij geen cijfers van, want niemand had die operatie ooit geweigerd.
Wat, ja, is dat niet heel opmerkelijk? Hè? Dat blijkbaar mensen, althans volgens de woorden van die artsen, blijkbaar mensen zich zo laten leiden door wat de dokter vindt, zonder dat ze zelf zeggen van, nou hoor eens, dat doe ik niet.
Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Kijk, ik had zelf een vrij lange ervaring. Ik heb van mijn 4 kinderen hebben er eigenlijk alle 4 bronchitis gehad. De een heviger dan de andere. Mijn oudste zoon zag ik op een gegeven moment dat bepaalde medicijnen absoluut niet meer hielpen. En ik ben in 70 in aanraking gekomen, 72 ongeveer, met homeopathie.
Uh-huh.
En vooral mijn jongste dochter, die heel erg last had van bronchitis. Daar ben ik dus met bepaalde middelen aan de gang gegaan. En ik zag dus dat die wel hielpen. En dat een kinderarts en die haar naar het ziekenhuis haalde, dat die absoluut niets uit kon richten. Dus ik heb zeg maar tussen 72 en 86 dat mijn man kanker kreeg, een ervaring opgebouwd. Ik zou bijna zeggen, net als met het geloof.
Ja, ja, ja.
Een gezondheidservaring, een geloofservaring, waar je op jezelf leert vertrouwen van, wat kun je daarmee? En nou weet ik wel, is bronchitis natuurlijk niet zo bedreigend of levensbedreigend als kanker. Maar als je weet, hè, uit verhalen, ik had er zelf gelukkig nog niet mee te maken gehad, dat ze uiteindelijk voor kanker ook nog niet zoveel weten.
Ja.
Dan, en je krijgt zo'n aanbod wat voor jou absoluut onacceptabel is. En bestraling hadden we al gehoord, dat hielp niet.
Mm-hmm.
Chemotherapie zou voor deze soort kanker ook niet helpen. En dat was toch iets wat we zouden afwijzen, want dat vonden we ook een nogal bedreigende behandeling. Ja, dan ga je toch zoeken naar wegen die het leven aangenamer maken. En ja, ergens in je achterhoofd hou je altijd van, misschien word je er beter van. Mm-hmm. Maar ik denk dat onze eerste idee was van, we knokken gewoon ertegen. En je wil de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk houden.
Ja, dat was voor jullie de keus, heel duidelijk. Ja.
Ja.
Dan kom je terecht in het zogenaamde alternatieve circuit.
Ja.
Waarvan je vaak hoort, die zijn veel aardiger, hebben meer tijd voor de patiënt enzovoort. Dat was niet helemaal zo, hè? Daar waren ook nogal harde types te vinden.
Ja, net als je dat gewoon bij de gewone gezondheidscircuit ook hebt. Ik weet niet of het altijd zo is dat in de alternatieve zorg ze altijd aardiger zijn. Ze hebben zeker meer tijd voor je, omdat ze natuurlijk gewoon een hele andere benadering hebben. Maar ja, we zijn daar toch ook een aantal keren hele vervelende mensen tegengekomen. Die jou ook je eigen recht van denken en van spreken willen ontnemen.
Ja, er zit een mevrouw N. staat in het boek beschreven, die op een gegeven moment ook heel nijdig wordt, omdat je je eigen weg volgt.
Ja, ja. Ja, en dat was voor ons, zeker voor mijn man, is dat op een gegeven moment werkelijk een traumatische ervaring geweest. Juist omdat je, er was iemand die denk ik, wat haar deskundigheid betreft, ons vertrouwen had. En ik denk ook terecht. Maar door een zekere heerszuchtigheid en kleinzieligheid eisen aan ons ging stellen. Waardoor wij ook voelden van, ja, hier moeten wij onszelf ook weer inleveren. Hm. En je maakt dan ook op een gegeven moment keuzes van, ik doe het niet alleen omdat het goed is voor mijn lichaam. Maar je wil er gewoon ook al in je mens zijn als totaal. Hè? Als met respect behandeld worden. En dan zeg je van ja, dus hier kunnen we ook niet meer mee verder. Ja. En dan begint de zoektocht opnieuw.
Ja, precies. Want jullie hebben ook heel wat voor over gehad. Hè? Hij heeft een heel zware klismakuur gehad.
Ja, ik denk dat dat voor buitenstaanders zwaarder klinkt dan, dan als je daar zelf. Kijk, het is qua tijd. Is het heel tijdrovend. Maar het is niet pijnlijk. Ik hoorde, mijn man zei altijd van, ik knap er zowel lichamelijk als geestelijk van op. En het is ook iets wat je dus zelf kunt doen. Ik hielp hem daar dus meestal bij. En waarbij je het gevoel hebt, ik doe iets tegen deze vijand die ons belaagt. Hè? Dus het is werkelijk een, ik zou bijna zeggen, een soort vaardigheid die je inzet tegen iets wat je bedreigt. En dat geeft enorme energie.
Het idee dat je vecht is mm-hmm. belangrijk voor je geestelijke instelling, als het ware.
Ja, misschien hoorde dat bij ons. dat wij vechten belangrijk vinden. Mm-hmm. Maar ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Of dat altijd mensen energie geeft. Maar voor ons was het belangrijk om zelf iets te doen. En ik denk dat het fataal geweest zou zijn voor ons als wij waren gaan zitten en gewacht hadden tot de huisarts weer kwam. Ik had laatst met mijn huisarts een gesprek hierover, over mijn boek. En toen zei hij van, je hoort van zoveel mensen die pakken, die nemen hun geld op en die gaan aan de Riviera zitten of zo, die laatste maanden. Nou ja. Ik weet niet of ze daar erg hoge muren hebben, maar ik denk dat we tegen de muur aangevlogen waren.
Ja, ja.
He, dat zou absoluut ondenkbaar geweest zijn voor ons.
Voor allebei was het een heel belangrijk.
Ja.
Jullie hebben kans gezien om heel dicht bij elkaar te blijven. Hè? Mm-hmm. Want je hoort ook wel eens dat mensen door zo'n traumatische ervaring, of traumatisch, een hele levensbedreigende situatie voor een van beiden, dat mensen uit elkaar groeien.
Wat ik me heel goed kan voorstellen, want het is heel zwaar. Ik denk dat je ook ergens in mijn boek komt af en toe dat ook best naar voren. Dat we ook soms heel, heel erg tegenover elkaar komen te staan in deze therapie. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met het verleden van ons beiden. Dit was voor ons beiden een tweede huwelijk. Het heeft ons nogal wat zeg maar strijd gekost om getrouwd te raken of een relatie aan te kunnen gaan. En ik denk dat dat verzet wat wij toen hebben gepleegd in die tijd voor ons huwelijk, dat dat eigenlijk terug te vinden is in toen mijn man ziek werd. Mm-hmm. He, dus het is zeg maar weer een aanslag op je relatie.
Ja, ja. En dat pikten jullie niet?
Nee. Nee.
U luistert naar Tros Perspectief. Dit is een gesprek met Siet Delhaas. Je zei net, er zijn ook heel emotionele situaties geweest natuurlijk in de hele ziektebeleving. Je hebt daarover dat boek geschreven, Geen andere handen. Waarom vond je dat je dat boek moest schrijven eigenlijk?
Nou, niet moest. Er lag eigenlijk een tekst. Ik heb namelijk ongeveer een maand nadat mijn man ziek werd, ben ik begonnen een soort rondzendbrief te sturen aan een aantal vrienden. Omdat we merkten, we kregen natuurlijk allerlei telefoontjes van hoe gaat het enzovoort. En we waren natuurlijk bezig met ons eigen verzet. We lieten het niet alleen aan de dokter over, dus we hadden het daar gewoon druk mee. We wilden allebei ons werk voortzetten, zoveel mogelijk. Dus aan de ene kant ben je blij met al die telefoontjes, aan de andere kant verstoort het ook, zeg maar, de regelmaat waar je in wil blijven.
Ja.
Tegelijkertijd merkte ik dat je dan in een soort haast waarin je die telefoontjes beantwoordt, net onder dat je aan het dieet bent, bezig bent en zo, dat je niet uitkomt. Maar ook dat je als het ware in die telefoontjes niet aan je emoties toekomt. Hè? Van om te vertellen, want dan staat je hoofd daar op dat moment niet naar. Maar er zijn andere momenten dat je wel bijvoorbeeld diep in de put zit of erg moedig bent. Nou, toen heb ik besloten om ook om die vrienden als het ware het echt te laten weten hoe het met ons ging. Om een rondzendbrief te sturen. En ik merkte eigenlijk al onmiddellijk dat ik daar ook mijn woede in kwijt kon. Om van wat er allemaal gebeurde, hè, in die ziekenhuizen en onze rondgang langs artsen. Dus ik heb het eigenlijk al vrij snel een pamflet genoemd. Dus
ja.
een strijdschrift.
Ja.
Niet alleen tegen de kanker, maar ook tegen hoe mensen zich opstelden tegenover ons, dat we ons zo verzetten. Er allerlei dingen op je afkomen. Je wordt geconfronteerd met zaken binnen de medische wereld die je dus voordien niet wist en die je herkent als maatschappelijke misstanden. Wij waren dus behalve met theologie ook erg veel met de maatschappij bezig al jaren. Dus wij herkenden dingen daarin. Dus het was voor ons echt ook een maatschappelijke strijd. En dat heb ik daarin neergeschreven. Wij kregen daar ook reacties op. Dus je ging daar als het ware over met je vrienden in gesprek. Dat werd een soort, wat wij dan noemden in onze termen, een soort pastorale groep om ons heen. En aan de andere kant merkte ik dat zij iets met die informatie deden. Dus dat werkte als het ware dubbel. En toen zijn er al mensen geweest die zeiden van dat moet je uitgeven. Mm-hmm. Maar als dan alles voorbij is, dan ben je natuurlijk eerst helemaal murf. Er lag ook weer allerlei ander werk te wachten. Welke uitgever moet je daarvoor vinden? Want je gaat met zo'n verhaal zomaar niet naar een vreemde man of vrouw toe. Dus ik heb dat eigenlijk ook een beetje laten liggen en alsmaar voor me uitgeschoven. En eind 89, toen was ik een keer op een presentatie van een boek van een vriendin van mij. En daar kwam ik Ton van der Worp tegen, de uitgever van Ten Haven. En die hield daar een praatje en toen dacht ik van ja, die man, die lijkt me geschikt om mijn manuscript te lezen. En toen ben ik naar hem toegegaan. En die wilde het hebben. Dus moest ik het dus helemaal gaan herschrijven. Want het moest 1/3 ingekort. En ik denk dat ik er toen ook aan toe was. Het schrijven op zich heeft mij geweldig veel energie gekost. Want dan zie je dus weer hoe raar of hoe mooi een menselijk lichaam in elkaar zit.
Mm-hmm.
Want in die maanden dat ik eraan gewerkt heb, dus herschreven, heb ik bij wijze van spreken alle pijnen van mijzelf en van mijn man teruggekregen.
Ach.
En dat is, dus kun je aan de ene kant zeggen, is een mooie verwerking.
Ja.
Weet ik niet of het zo werkt, maar het is aan de andere kant dus heel wonderlijk. Ik hoorde laatst van iemand die zei van, je lichamelijke herinnering is sterker dan je geestelijke herinnering. Hm. Nou, dat heb ik inderdaad ervaren.
Tijdens het schrijven kreeg je overal pijn.
Als ik schreef dat mijn man op een gegeven moment een uitzaaiing ontdekte op het bot van zijn linkeroor, dan had ik op dat moment dat ik zit te schrijven, deed mijn bot achter mijn linkeroor enorm veel pijn.
En toen het klaar was?
Dat heb ik als laat ik zeggen, een soort toch opluchting ervaren.
Hm.
Ik kan het eigenlijk niet goed beschrijven hoe. Ik kan niet zeggen van, nu heb ik het beter verwerkt. Dat niet, maar misschien is het toch iets geweest van al die jaren van, ik moet dat nog doen.
Ja, maar waren de pijnen toen ook over?
Jawel, ja. Ja. Ik ben aan het eind daarvan, vlak voordat ik het laatste stukje ging beschrijven van het overlijden, ben ik zeg maar in 2 uur tijd kreeg ik vreselijke keelpijn en werd ik ziek en kreeg ik koorts. Dus ik dacht, ik heb nu griep. En toen lag ik eenmaal op bed. Ik dacht, nee, dat is geen griep. Ik moet mijn bed uit en dat boek afschrijven. En dat heb ik dus gedaan. En toen was het dus ook inderdaad over. Dus je gaat waarschijnlijk lichamelijk helemaal weer door dat proces heen.
En komende vanuit de geest.
Ja.
Dan toch.
Ja.
Je hoort zoveel, hè, over discussies over het zit tussen de oren en dat soort dingen. Wat ben jij er nou van gaan vinden? Als gevolg van deze hele ziektegeschiedenis.
Kun je dat...
Nou, hoe ligt die relatie tussen lichaam en geest?
Nou ja, voor mij is dat altijd al een eenheid geweest.
Mm.
Maar het is moeilijk om dat onder woorden te brengen. Als ik heb dat boek van Karin Spijnk niet helemaal gelezen, wel eens een interview met haar. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze zich bijvoorbeeld verzet tegen, hè, dat al die dingen maar verklaard worden uit. Maar aan de andere kant denk ik dat het, of weet ik gewoon, dat het samenhangt met elkaar. Ik bedoel, als ik iets heb, ziek ben of griep krijg of wat dan ook, dan en ik kijk even in mijn zeg maar bezigheden of mijn emoties van de laatste dagen, nou, dan kan ik meestal wel iets vinden waardoor ik afknap.
Hmm.
He, dus er is wel degelijk samenhang, maar ik denk wat er vaak gebeurt, van dat je mensen als schuldigen gaat aanwijzen, dat ze iets krijgen, dus dat ze zelf verantwoordelijk worden. En dat vind ik een absoluut foute ontwikkeling, maar er zou veel meer rekening gehouden moeten worden met die samenhang tussen geest en lichaam. Eigenlijk mag ik dat helemaal niet zeggen, want daarmee breng je al een scheiding aan, hè, als je het gaat zeggen.
Ja, ja.
En dat moet je dus helemaal niet doen.
Als je nou... Je hebt er dan zo'n heel ingrijpende ziektegeschiedenis. Daar zitten 2 gelovige mensen bij elkaar. Waar zat God in het geheel?
Nou, ik zou zeggen onder onze voeten.
Ja?
Ja. Ik schrijf dat ook ergens in het boek. Het is een soort basisgevoel. Je kunt zeggen van, ja, we gaan enorm bidden of zo.
Mm-hmm.
Maar... Ja, het hangt misschien samen met ons ook een maatschappelijke betrokkenheid. Als je dus ziet wat er in de samenleving... dan kon je dus alles in orde bidden. Nou, je weet dus dat niet lukt.
Ja, 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 ja.
Dus daar moet je dan ook niet aan beginnen als je zelf ziek bent. Want er gaat dus niet meer... In feite gaat het er niet om. Je knokt wel om beter worden.
Mm-hmm.
Maar ten diepste gaat het daar toch niet om, hè?
Ja, maar je hoort wel eens dat mensen enorme kracht putten uit hun geloof, bijvoorbeeld. Was dat aan de orde?
Ja, maar ik denk dat ook in die tijd gold daarvoor. Ik geloof niet dat nu extra daarbij was.
Mm. Maar ook niet iets van, waarom doet u mij niet aan?
Nee, absoluut niet. Dat vind ik ook heel... in die tijd heb ik me dat niet afgevraagd. Maar die vraag is ook bij mijn man nooit opgekomen zelfs.
Nee, want je hebt Kushner heet die, geloof ik.
Ja,
die rabbijn die vreselijk aan het wankelen raakt omdat zijn kind ziek is. Dan denk ik, ja, waarom het kwaad goede mensen treft, heet dat boek.
Ja, ik heb het boek niet gelezen, maar ik moet eerlijk zeggen dat al die titel alleen al mij niet aantrekt, omdat ik denk van, wie zijn dan die kwade mensen eigenlijk?
Ja, precies. Hè? Wie maakt uit wat goed en kwaad is en wie maakt uit waarom God de een zou mogen treffen met ziekte en de ander niet? Ik vind dat eigenlijk buitengewoon onreligieus.
Ja.
Maar goed, wat is nou hetgeen u het meest kwaad heeft gemaakt of heeft teleurgesteld, je het meest heeft teleurgesteld in die al die contacten met die medische wereld?
Dat men je het recht ontkent om over je eigen lichaam te beslissen. Ik denk dat, dat wij eigenlijk bij al die artsen, hè, of het nou natuurartsen waren of peuten of zo, aangegeven hebben van wij willen van u horen van wat zijn de mogelijkheden en daar willen wij een beslissing in nemen. En ik denk dat dat gewoon redelijk is. En dat men het of vreemd vindt dat je zoiets vraagt of je niet geschikt acht om over het antwoord te beslissen. Nou, dus eigenlijk word je zo onmondig gemaakt. En wij waren ons er dus heel erg van bewust dat wij daar toch als redelijk ontwikkelde mensen zaten. En dat dit ons geweldig veel energie kostte. Hè, als wij dus weer naar huis togen en soms werkelijk platgeslagen van ellende. En soms de deur op slot wilden draaien en dachten van nou laat het maar buiten stormen en wij blijven binnen. Maar dat we ons ook steeds van bewust waren van hoe moet dat dan gaan met mensen die dus niet zo van tongriem gesneden zijn als wij.
Ja.
Die komen absoluut niet aan hun trekken. Die moeten zich invoegen in een bepaald systeem. En kunnen dus nooit nadenken over wat ze zelf misschien zouden willen.
Ja. Zodra je ziek bent, dan word je meteen een onmondig kind.
Ja.
En dat is, misschien is dat wel de belangrijkste boodschap, als we dan toch even een boodschap willen meegeven aan onder andere de medische stand. Beschouw patiënten als volwassen mensen en niet als onmondige kinderen. Ja. Het leven gaat door, ziet Delhaas. En je bent op reis gegaan. Je hebt het daar in het begin al even over gehad. Op een gegeven moment deed je mee aan een mars van 1100 kilometer van Albuquerque naar Nevada of iets dergelijks. Hè? Wat deed je daar?
Nou, mars, dat klinkt erg militaristisch.
Wandel,
het was juist tegen het militarisme.
Ja.
Nou, ik heb maar een stukje meegelopen van die 1100 kilometer. Het was 4200 en ik heb er 1100 van meegelopen. Van Albuquerque naar de Nevada Test Site. Dat was in het kader van het Columbusjaar. Een Nederlands initiatief om daar te gaan lopen als protest tegen dus, deze viering. En daar was dus eigenlijk het doel het protest tegen de voortgaande kernproeven. En de protest tegen de uraniumwinning op het land van de Indianen. En dus ook weer het teruggeven van het land aan de Indianen. En eigenlijk ik werd het me van de week weer even heel erg bewust toen ik naar die uitzending zat te kijken over al die ziektes die die soldaten op hebben gelopen, die Amerikaanse soldaten in tijdens de Golfoorlog. Dat ik weet dat ik uit woede tegen de passiviteit van de Nederlandse bevolking die 80% achter deze oorlog stond, dat ik gewoon uit woede die beslissing heb genomen om met die pelgrimage mee te doen.
Ja, ja. Je hebt daar ook met Indianen contact gehad,
ja,
hè?
Ja.
Wat vond je van hun kijk op de wereld?
Ja, als je het over Indianen hebt, dan heb je het natuurlijk over zoveel honderd verschillende volken. En die wij ook nog zo genoemd hebben. Wij hebben het langst opgetrokken de laatste 3 weken met de Western Shoshones. Dat zijn dus de mensen waarvan dat land is, waar de Nevada Test Site is en waar al die proeven dus opgenomen worden. En dan heb ik het over een groepje, en dat zijn helaas maar heel weinig Indianen, die weer zo langzamerhand of nog met hun eigen tradities in contact staan. En ik heb daar geweldig veel respect voor gekregen, omdat deze mensen, een van hun uitspraken was ook van: wij bidden nooit om iets. Mm-hmm. Dat doen christenen vooral wel. Maar wij bidden tot de schepper. En eigenlijk bewustzijn van de samenhang. Hè, dat zij hun spreken, daar merk je ook uit als ze zeggen van: wij zijn ook een geschapen, het geschapene, maar in volkomen gelijkwaardigheid met dieren en planten. Nou, wij vinden dat meestal als westerlingen en als christenen dat beneden onze stand, want wij hebben alles in beheer gekregen.
Wij zijn overal boven.
Ja, maar ja. Dat zien we dus duidelijk om ons heen. Maar als zij dat zeggen, hè, dan merk je ook dat ze dat menen. Als je ziet hoe zij met de alles omgaan. Hm. Ik liep daar op een gegeven moment ook door die woestijnen. Dat is dus niet alleen maar een zandvlakte, maar met zeg maar een soort prikkelstruiken zo van 30 centimeter hoog. Dus daar moet je zo tussendoor lopen. Dat ik werkelijk op laatst niet meer in mijn hart haalde om op zo'n struik te trappen. Hm. Hm. Ja, dus zo voel je dat aan, hoe zij werkelijk een eenheid vormen met die schepping. En vandaar ook kijken van hoe moet je als mensen met de problemen omgaan. Bijvoorbeeld daar natuurlijk met die verschrikkelijke straling waarin zij leven en waar zij ook de gevolgen van hebben door geestelijk gehandicapte kinderen, zieke kinderen enzovoort enzovoort. Hoe moet je daarmee omgaan en hoe moet je daar weer mee in trainen komen?
Gaf dat jou toch een iets andere visie op het westerse denken? Op onze cultuur? Of was het eigenlijk meer een bevestiging van wat je altijd al vond?
Het was voor mij echt een bevestiging, ja. Mm-hmm. Want ik ben daar denk ik al vrij lang mee bezig. En het is dan ook verruimend voor jezelf als je dan zo'n andere... Je kunt het geen theologische visie van zo'n Indiaan noemen, want ze noemen zichzelf geen theologen, maar hij was een geestelijk leider van het volk. Maar hun kijk op het religieuze, of het goddelijke. Hmm. En dat vond ik, ik heb daar heel veel van geleerd. Wat ik daar verder mee moet, dat weet ik niet. Maar daar denk je aan en dat probeer je in te brengen in je eigen visie op deze dingen.
Ze voelen zich... zelf ook schepselen, ja. In plaats van wezens die boven de schepping staan.
Ja. Maar niet in die zin van, dus ik ben niks waard. Nee, in tegendeel. Zij voelen zichzelf heel veel waard. Maar die dieren en die planten zijn dus ook heel veel waard.
Ja, dat is een respect.
En dat is bij ons net andersom.
Ja, wij zijn de absolute baas van alles wat er is. Ja. En met alle gevolgen van dien. Hè? Tovenaarsleerlingen zijn we eigenlijk. Ongekende krachten omhoog halen die we dan niet meer aankunnen. Ik ga een beetje in vogelvlucht door jouw werk heen. Er ligt nog een boek hier voor me. Dat heet Tsungestin in Minsk.
Nou, je spreekt het waarschijnlijk heel goed.
Tsungestin, ja.
Russisch uit, want dat heb ik al van iemand gehoord die Russisch kent. Dat het OU is. Ik heb het fonetisch neergeschreven. En dan is het dus eigenlijk Tsungestin.
Tsungestin.
En dan is het, de fonetische weergave van het Duitse Tsungestin, buitenstaanster.
En zo ben je meegegaan naar Minsk.
Ja.
Wat deed je daar? En met wie ging je mee en waarom?
Ik ben met een bijzondere trein meegegaan in 1992 juni. En dat was ter herdenking van de aanval 50 jaar geleden van de nazi's op Rusland. Ik ben daar min of meer toevallig in terecht gekomen. Pas in de trein ontdekte ik wat al het doel was. En ik ben dus meegegaan omdat we daar van die groep... Een groep vrouwen was die dus contacten zouden hebben en gesprekken met vrouwen in Wit-Rusland vanuit allerlei maatschappelijke lagen. En ja, dat was eigenlijk mijn doel. En al reizende kwam ik dus achter dat andere doel, namelijk van die geschiedenis, van die oorlogsgeschiedenis. En die eerste dagen heb ik daar zeer intensief allerlei dingen van meegekregen. En ja, ook met die nodige ontzetting van wat is daar in vredesnaam allemaal gebeurd, waar je dus nauwelijks iets van weet, omdat die Russen waren communisten en daar hoefde je verder niet mee bezig te houden. Uh-huh. Dus nu kom je eigenlijk pas achter die geschiedenis wat daar is gebeurd.
Noem eens een voorbeeld van wat je erg heeft getroffen.
Nou, bijvoorbeeld dat dorp Gatijn waar ik geweest ben op zo'n herdenkingsdag. Dat er dus 900 dorpen op deze manier zijn uitgeroeid. Mensen worden bij elkaar gedreven in een schuur. De schuur wordt met benzine overgoten en die wordt in brand gestoken. En zo zijn er dus honderden dorpen uitgeroeid. Omdat daar ruimte moest gemaakt worden voor Hitlers plannen. En op het moment dat ik daar stond in juni 92... ben je ontzet, want er is één verhaal bewaard gebleven van een man die het overleefd heeft. En die heeft het in zijn eigen woorden neergeschreven. Het is echt een gruwelijk verhaal. En dus ik dacht van ja, nou dit kan dus nooit meer gebeuren. Maar toen ik de tekst zat te herschrijven vanuit mijn dagboek in begin 93... Toen werd ik me ervan bewust dat dit in Joegoslavië op het ogenblik weer precies ene gebeurt. Ja. En dat je dus 50 jaar verder nog inderdaad bent opgeschoten.
En wat vind je daarvan? Wat doet dat je?
Nou, het is... dat is ontstellend gewoon. Je weet dat het elders op de wereld ook gebeurt. Maar je denkt, nou ja, goed, daar zijn ze nog niet zo ver. Hè, want wij denken altijd dat wij als mensen verder zijn dan al die onbeschaafde mensen in de rest van de wereld. Je wil dus niet meer hebben dat gebeurt. Wat er zeg maar 50 jaar geleden gebeurde. Ik heb daar natuurlijk ook een stukje van meegemaakt. Dat was ik als kind. Maar die indrukken zijn dus wel diep geweest. Je denkt dat dus niet meer kan gebeuren.
En het gebeurt wel.
Ja.
En je zit daar middenin.
Ja. Ja. En ik denk, en wat ik me ook bewust van geworden ben. Dat je misschien dacht van dat kan dus ergens verder weg nog wel gebeuren. Ik ben nu zover dat ik niet meer zeg zoals heel veel mensen zeggen, ja dat doen de Joegoslaven want dat zijn zo. Nee, ik denk dat wat daar gebeurt een ultieme uiting is van wat bij ons eigenlijk ook al die jaren al onder de oppervlakte van de samenleving leeft en dat er niet zo heel veel voor nodig is om dat hier ook uit te laten barsten.
Namelijk?
Nou, omdat die haat en die onverdraagzaamheid er in feite nog precies zo is.
Ja, want dat zijn fundamentele aanwezige gevoelens in de samenleving, denk je?
Ook hier, ja.
Ja. Ja.
Ik denk al het feit dat wij als westerse landen gewoon doorleven, terwijl... er iedere minuut, ja ik weet die cijfers nooit, daar ben ik slecht in, zoveel kinderen elders sterven enzovoort. Hè, dus wij kunnen bepaalde dingen laten gebeuren, terwijl wij daar met onze economie zeker mee schuld aan zijn. Mm-hmm. En gewoon verder leven.
Ja, maar hoe zouden we het anders kunnen doen?
Ja,
dat is natuurlijk even de vraag.
Nou,
nee, niet boodschap. Maar ik neem aan dat je daar toch al gedachten over hebt. Want kijk, natuurlijk leef ik verder in Nederland. Hè, en ik ben blij dat ik in Nederland leef. Mm-hmm. En ik kijk ook met afschuw naar wat er op de rest van de wereld gebeurt. Maar tegelijkertijd bekruipt mij de vraag, maar wat zou ik kunnen doen?
Hè, nou, ik denk, laat ik één voorbeeld aanhalen. Er was een uitzending voor de radio van een kleine centgemachtigde, de Icon. En daar hadden ze een gesprek met iemand van Radio Zit in Joegoslavië. En die man die zei dus niet komen jullie met je hulp hier naartoe. Maar die zei het zou goed zijn als West-Europa eens over zijn eigen samenleving ging nadenken. Nou en ik denk dat dat precies is wat ik daar ook mee bedoel. Doordat je dingen laat gebeuren en niet als samenleving echt zoekt van hoe kunnen wij daar dingen aan veranderen, daardoor denk ik dat je misschien door schuldgevoelens, wat dan ook, het geweld ondershuids ook heviger wordt. Want ik heb zoveel geloof in mensen dat ze dat eigenlijk niet kunnen verdragen, dat de rest van de wereld honger lijdt of doodgaat of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik zou bijna zeggen, dit kwaad van onverschilligheid straft zichzelf doordat je zelf als het ware, ja, misschien een ontmenselingsproces doormaakt.
Ja, ja.
Als ik het zo even mag noemen.
Ja, je krijgt misschien een soort verharding. Hè? Televisie is het communicatiemiddel bij uitstek. Dankzij het bestaan van de televisie en de radio nemen wij onmiddellijk kennis van rampen overal ter wereld. Maar je kunt ook niet al die ellende verdragen. Je moet een soort van harnasje om jezelf heen zetten. Want anders vergeet je ook je eigen leven te leven. Ja. Maar tegelijkertijd speelt het natuurlijk wel mee in je achterhoofd. Maar wat jij in feite zegt is, verbeter de wereld, het oude verhaal. Maar begin bij jezelf.
Mm-hmm.
Ga niet in Joegoslavië vechten, maar probeer in je eigen omgeving niet diezelfde principes te handhaven.
Nou ja, ik ben een beetje bang van begin bij jezelf. Dat is vaak ook tegelijkertijd een excuus om dus alleen maar bij jezelf te blijven. En ik denk dat juist die wisselwerking van jezelf en de samenleving, en dat zal voor iedereen een ander stukje zijn, of een grotere of een kleinere betrokkenheid. Dat moet iedereen naar zijn eigen capaciteiten enzovoort kijken. Maar ik vrees dus dat dat stukje van die betrokkenheid bij de rest wat te weinig is.
Ja, ja. Jij bent in elk geval een heel vechtend iemand, hè?
Dat is soms erg lastig.
Ja, heb je er zelf last van?
Nou, ik heb er niet zo'n last van, maar soms zou ik er wel eens wat meer rust willen kunnen nemen en wat mooie boeken lezen.
Maar je schrijft ze liever toch? Of nou, laat ik het anders vragen. Je hebt meer een soort innerlijke drang om ze zelf te schrijven.
Mm-hmm.
Ja.
Jawel, maar daar moet je ook voor gevoed worden, hè, met allerlei dingen.
Ja, nou, die voeding, die is bij jou, nou, als ik het zo bekijk, is kwaadheid voor jou een belangrijke drijfveer?
Ja, kwaadheid, ik noem dat liever woede.
Woede
om. Nou, en dat vind ik dus soms ook heel lastig. En ik wijt dat wel eens aan mijn calvinistische opvoeding, van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel meegekregen hebben. Soms zou ik daar echt wat minder van willen hebben, ja.
Ja?
Ja. Om dus ook weer wat van meer van leuke dingen te genieten.
Ja. Dus het is niet echt genieten als je daar in Minsk zit en je ziet daar de contacten tussen vrouwen uit Oost en West.
Ja, ik kan echt heel veel van dingen genieten, maar ik zou soms wel eens wat langer willen doen. Want je hoeft dus maar ergens te kijken en je ziet dus dingen die niet deugen. En dat verantwoordelijkheidsgevoel zou ik wel iets minder willen.
Ik denk dat je aan je eigen aard niet helemaal ontkomt ziet. En dat het toch op jouw pad ligt om via boeken de mensen te wijzen op dingen die misschien wel wat beter kunnen.
Zijn ze zo boodschapperig?
Nee, ze zijn niet boodschapperig. Ik haal er als lezer af van wel een soort boodschap uit. Hè? Van gewoon, daar kan ik nog wat van leren. Ik dank je wel voor dit gesprek. Dames en heren, het was een gesprek met Siet Delhaas. Zij heeft een tiental boeken op haar naam staan. We hebben over twee boeken het even gehad. Geen andere handen en Tsoengestin in Minsk. Bij de telefooncentrale van de Tros ligt een lijstje met andere boeken. Als u daar wat van wil lezen. U kunt voor informatie bellen naar 035-715-715. 035-715-715. U kunt zoals gewoonlijk ook een cassette bestellen. Daar gaan we weer met het opnoemen van de gegevens. Het kost 15 gulden. En u kunt dat bedrag dan overmaken op postbanknummer, gironummer 337900. 337900. Ten name van Tros Hilversum. Onder vermelding van Perspectief Delhaas. Het duurt een week of drie voordat u die cassette binnen hebt. Dan weet u het ook meteen.